Er zijn vandaag twee collecten. De eerste is voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kassen. Vandaag zal er weer zonderschool worden gehouden. Dinsdagavond zal de reformatiedenking plaatsvinden in ons kerkgebouw om 7:30. Woensdag zal de jaarlijkse dankdag voor gewas en arbeid worden gehouden. De diensten beginnen om 14:30 en 19:30. Donderdagavond vergadert de kerkenraad om 19:30 en om 20:30 zal de doopzitting worden gehouden. Aanstaande zondag zal dominee D. Bos van Werkendam voorgaan. Dit alles zo de Heere wil en we leven mogen. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 92, en daarvan het zevende vers: rechtvaardig volk zal bloeien, gelijk op Libanon, bij het koesteren van de zon, de palm en ceder groeien. 92, het zevende vers. Met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet van God, waarna wij zingen, Psalm 119, vers 83, wat vree heeft elk die uw wet bemint, zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ik, Heer, die al mijn blijdschap in u vindt, hoop op uw heil met al uw gunstgenoten. Door uw geboon oprechten welgezind, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Daarna lezen wij 1 Samuel 2, versen 11 tot en met 26. We luisteren naar de wet des Heren. We zingen Psalm 119, vers 83, en daarna lezen wij 1 Samuel 2, versen 11 tot en met 26.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Daarna ging Elkana naar Rama in zijn huis. Maar de jongeling was de Heere dienende voor het aanschijn van de priester Eli. Doch de zonen van Eli waren kinderen Belials. Zij kenden de Heere niet. Want de wijze die priesters met het volk was, dat wanneer iemand een offerande offerde, des priesters jongen kwam, terwijl het vlees kookte, met een drietandige krouwel in zijn hand, en sloeg in de tel, of in de ketel, of in de pan, of in de pot, al wat de krouwel optrok, dat nam de priester voor zich. Alzo deden zij aan al de Israëlieten die daar te Silo kwamen. Ook eer zij het vet aanstaken, kwam des priesters jongen en zeide tot de man die offerde, geef dat vlees om te braden voor de priester, want hij zal geen gekookt vlees van u nemen, maar rauw. Wanneer nu die man tot hem zeide, zij zullen dat vet als heden ganselijk aansteken, zo neem dan voor u, gelijk als uw ziel lusten zal. Zo zeide hij tot hem, nu zult gij het immers geven, en zo niet, ik zal het met geweld nemen. Alzo was de zonde deze jongelingen zeer groot voor het aangezicht des Heren, want de lieden verachten het spijsoffer des Heren. Doch Samuel diende voor het aangezicht des Heren, zijnde een jongeling om God met den linnen lijfrok, en zijn moeder maakte hem een kleine rok, en bracht dien van jaar tot jaar, als ze opkwam met haar man, om het jaarlijkse offer te offeren. En Eli zegende Elkana en zijn huisvrouw en zeide, de Heere geve u zaad uit deze vrouw voor de bede die zij de Heere afgebeden heeft. En ze gingen naar zijn plaats, want de Heere bezocht Hanna en ze werd bevrucht en baarde 3 zonen en 2 dochters. En de jongeling Samuel werd groot bij de Heere. Doch Eli was zeer oud en hoorde al wat zijn zonen aan gans Israël deden. En dat ze sliepen bij de vrouwen die met hopen samenkwamen aan de deur van de tent der samenkomst. En hij zeide tot hen, waarom doet gij zulke dingen? Dat ik deze, uw boze stukken hoor, van dit ganse volk, niet mijn zonen, want dit is geen goed gerucht dat ik hoor. Gij maakt dat het volk des Heren overtreedt. Wanneer een mens tegen een mens zondigt, zo zullen de goden hem oordelen. Maar wanneer een mens tegen den Heere zondigt, wie zal dan voor hem bidden? Doch ze hoorden de stem huns vaders niet, want de Heer wilde hen doden. En de jongeling Samuel nam toe en werd groot en aangenaam bij de Heere en ook bij de mensen.
Het woord van God dat deze morgen tot ons komt, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte 1 Samuel 2, de versen 18 tot en met 21. 1 Samuel 2, de versen 18 tot en met 21, waar wij het woord van God lezen, doch Samuel diende voor het aangezicht des Heren, zijnde een jongeling om God met een linnen lijfrok. En zijn moeder maakte hem een kleine rok en bracht hem dien van jaar tot jaar als hij opkwam met haar man om het jaarlijks offer te offeren. En Eli zegende Elkana en zijn huisvrouw en zeide: de Heere geve u zaad uit deze vrouw voor de bede die zij den Heere afgebeden heeft. En zij gingen naar zijn plaats. Want de Heere bezocht Hanna en ze werd bevrucht en baarde 3 zonen en 2 dochters. En de jongeling Samuel werd groot bij de Heere. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord en willen in onze voorbeden dankzegging aan de Heere opdragen. Broeder J. Knikker, die enkele onderzoeken moest ondergaan en daar een positieve uitslag bij te horen kreeg, maar ook zijn vrouw, zuster L. Knikker Binnenkamp, die ook onderzocht moest worden en in haar slokdarm zijn kwaadaardige cellen gezien. Laat ons bidden. Heere, zo naderen wij voor uw heilig aangezicht in uw heiligdom. En mag uw heiligdom, uw huis, een heilig huis zijn. Dat is niet vanzelfsprekend. Aangrijpend gedeelte hebben wij gelezen uit uw woord. We hebben gehoord en wat er gebeurde in uw heiligdom, met name door Hofni en Pinhas. En hoe de oude Eli hun vader hen waarschuwde. En hoe Eli heeft gezegd: hoe zullen wij bidden indien gij tegen de Heere zondigt? En er moet iets in het hart van Eli geweest zijn, dat het gebed afgesneden werd. Want het staat er zo aangrijpend: de Heere zocht hen te doden. Vanwege de zonde. Vanwege de gruwelijke zonde in het heiligdom bedreven. O Heere, laat wij niet boven Hofni en Pinhas gestaan, maar Heere, laat ons eens blikken mogen in ons eigen hart en leven, en doe ons eens verstaan wat er in ons hart allemaal leeft. En als u ons een ogenblik loslaat, Heere, wat komt er dan boven? Zoveel, Heere, dan in ons hart een vuile bron van wanbedrijven. En degenen die ontdekt worden aan die gruwelijke zonden, en die gaan ook zien dat ze het verdiend hebben dat u hen zou doden. Want u hebt het gezegd, de ziel die zondigt, die moet sterven. Wat wordt het dan benauwd, Heere? Maar wat wordt het dan een wonder als we gaan roepen uit de diepte van ellende en u wil overkomen vanuit uw woord, dat er bij u vandaan nog doen aan is voor een goddeloze zondaar. Dat er bij u vandaan nog een mogelijkheid is om zadig te worden, ja op zo'n wijze, dat u daar eeuwig de eer van zal ontvangen, en dat u die weg zelf hebt uitgedacht, om uw lieve zonen deze aarde te zenden, om dat kleed der gerechtigheid te weven voor een naakte zondaar, die vanwege zijn schuld de eeuwige dood verdiend heeft, maar dat u die naakte zondaar gaat bekleden, met de klederen van uw heil, dat is de vergeving van zonden door het bloed van Christus. O Heere, wat wordt het een wonder als we dat gaan zien, als we dat wonder zien liggen, als we van die genade mogen horen, en dat zal ook werkzaamheden geven aan uw genadetroon. Dat zal doen vluchten tot u, met dat gebed: vergeef mij al mijn zonden, die uw hoogheid schonden. O God, wees mij de zondaar genadig. Ja, die gaan het leven kennen zoals Samuel dat kende. Want ook dat komen wij tegen. Te Silo, ook daarvan hebben wij gelezen. Niet alleen de gruwelijke zonden van de zonen van Eli, maar ook die kleine Samuel, die groot werd bij de Heere, die een nieuw hart van de Heere had ontvangen, en steeds meer en meer onderwijs kreeg van u, juist in de tabernakel, daar waar de offers werden gebracht, daar waar de dieren werden geslacht, waar het bloed vloeide. En de kleine Samuel zag het van dag tot dag gebeuren. Hij zag ook de zonde. En u hebt hem voor de zonde willen bewaren. Het was geen gemakkelijke plaats om Samuel achter te laten voor Hanna en Elkana. Maar Heer, het staat er zo heel eenvoudig dat u met hem was. En dat de kleine Samuel mocht leven en wandelen voor uw aangezicht. U hebt hem vastgehouden, Heere. U hebt hem bewaard voor de zonde. En u hebt gegeven dat hij groot werd voor het aangezicht van de Heere. Ja, dat hij groot werd met de Heere, zoals het ook in de grondtekst staat beschreven. En geef dat het ook van ons mag gelden. En dan dragen we onze kinderen aan u op, de jongens en meisjes van de gemeente. Heere, wat zou het een wonder zijn als ze ook op jonge leeftijd, net als Samuel, u mogen vrezen. Voor u is toch niets te wonderlijk, Heere. En u kent ook die jongen en dat meisje, dat misschien nog maar 5 of 6 jaar is, en dat u oprecht lief mag hebben. En dat ook zo'n last kan hebben van de zonde, zo'n jongen of meisje dat s'avonds op bed legt wel eens ligt te huilen. Vanwege de zonde, die ze ook de afgelopen dag weer hebben gedaan, en die roepen om vergeving, en voor wie het zo'n wonder wordt dat u, Heer Jezus, gezegd hebt, speciaal voor kinderen, laat de kinderen tot mij komen, en verhinder hen niet, want de zulken is het koninkrijk der hemelen. Dat mag in het kinderhart wel eens hoop geven en verwachting geven, en het wekt ook zo'n liefde tot u. Mogen er veel van zulke jongens en meisjes zijn, Heere, in het midden van de gemeente. Maar ook onze jongeren dragen wij hartelijk aan u op. Er komt ook zoveel op hen af, Heere, dat weet u. Wilt u ze vasthouden in deze tijd waarin wij leven? En de vaders en moeders ook elke keer weer helpen om ze op te mogen voeden in de vrezen des Heren. En dat is mogelijk. Dat zullen we ook gaan horen. Hoe Hanna in afhankelijkheid van u haar gezin heeft mogen grootbrengen. Heere, u bent toch diezelfde God. Die God van Hanna, die leeft nog. En geef dat we zo in afhankelijkheid van u onze kinderen mogen opvoeden in de vrezen des Heren. En wilt u ons vasthouden, Heere. Wilt u wonen en werken in ons midden. U kent ook alle zorgen en noden die er zijn in het midden van de gemeente. U weet alle dingen, Heere. En wij mogen het in uw hand leggen, gedenk de rouwdragenden in ons midden, die korter of langer geleden bij het open graf hebben gestaan. Hoe kan het verdriet soms zo groot zijn, Heere? En het gemis, o die lege plaats. Maar wilt u het zelf, met uzelf vervullen? En dat we in het verdriet en het gemis tot u, tot uw woord en tot uw huis mogen vluchten. En Heere, wilt u dan wonderen doen? Wilt u spreken, woorden van troost? Wilt u balsem gieten in de wonden? Gedenk de zieken in ons midden, de langdurig zieken. Heere, wilt u zich over hen ontfermen, ook die worstelen met psychische zwakte en moeite? U weet al die dingen. En dan dragen we in het bijzonder onze broeder en zuster Knikker aan u op. Onze broeder die moest onderzoeken ondergaan en de uitslag mocht positief zijn. Maar op diezelfde dag moest zijn vrouw horen en dat het niet goed is in haar slokdarm. En ook aan het begin van haar maag. U weet, Heere, wat dat betekent, wat het losmaakt. Ja, Heere, wilt u geven dat ze mogen vluchten tot u. Enerzijds vanwege de dankbaarheid dat bij onze broeder verder geen dingen meer geconstateerd zijn, maar anderzijds ook met die vragen, die onzekerheden, maar ook de eeuwigheid die zal drukken. En dat weten we, Heere. Ze zijn zo aan elkaar verbonden. Wilt u zich over hen ontfermen, Heere, in deze weg? Wij weten de weg niet, maar wij mogen het aan uw voeten neerleggen. U bestiert onze gang. U leidt ons leven. Ons levensbegin is door u bepaald. Ons levenseinde is ook door u bepaald. Maar Heere, geef dat het boven alles een toevoorzicht mag zijn. Wilt u terugkomen op uw eigen werk, Heere? Wilt u versterken wat u zelf hebt gevrocht? En wilt u antwoord geven als de vraag en als de noodvraag omhoog klinkt? Heer, ik word onderdrukt, wees gij mijn borg. Ja, dan wilt u overkomen, dan zult u overkomen, Heere. Wilt u dan verder met hen optrekken, ook de kinderen, de kleinkinderen, heel het nageslacht gedenken, als ze zo hun vader en moeder en opa en oma mogen omringen. Heer, en laat het ook voor ons allen weer een roepstem zijn. Wij hebben hier geen blijvende stad. We moeten eenmaal sterven. Wij moeten God ontmoeten. Hoe zal het dan zijn? Want Heere, wij dragen een ongeneeslijke ziekte in ons om. We zijn gans melaats, van de hoofdschedel tot de voetzool toe. En we moeten van die melaatsheid gereinigd worden. O, ontdek ons eraan, Heere, hoe erg het met ons is, opdat we leren vluchten als die melaatse man tot die grote heelmeester, met dat gebed, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En het is gebeurd, Heere, want u, Heere Jezus, hebt het gezegd, met de volmacht van uw Vader, ik wil, word gereinigd. En als u zo spreekt, dan gebeurt het ook terstond. Heere, zegen ook het woord wat deze morgen tot ons komt. Wilt u in ons midden zijn als een die dient? Wij hebben dat niet verdiend, maar wij vragen het uit louter genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. En wij gaan samen zingen uit Psalm 45, de laatste twee versen, de versen 7 en 8. Psalm 45, vers 7 en 8. Van de prediking gaan wij samen zingen op Psalm 128 en daarvan het tweede vers. Uw echtvriendin zal bloeien gelijk een wijnstok tiert, die vruchtrijk onder het groeien uw huismuur dekt en siert. En wat er verder volgt, 128, het tweede vers. Geliefde gemeente, Hanne heeft door de Heilige Geest geleid haar lofzang mogen zingen. Op een bijzondere plek, namelijk in de tabernakel, de Silo. En toen ze uitgezongen was, toen is ze weer naar huis gegaan, samen met Elkana en de anderen. Het huis dat stond in het stadje Rama. Maar haar kleine jongen moest ze achterlaten, Samuel, een jaar of 3 oud. Maar Hanna mocht hem toevertrouwen aan de trouwe zorg van de Heere. Ze mocht hem als het ware leggen in de handen van de Heere, in de wetenschap. De Heere zal voor mijn jongen zorgen. O, als Hanna dat niet had kunnen doen, hoe zou ze ooit haar kleine jongen achter hebben kunnen laten in Silo? Want het was wel een plaats, we hebben samen gelezen, waar vreselijke zonden werden bedreven. Met name door die 2 zonen van Eli, Hofni en Pinhas. Ze overtraden Gods geboden en heel concreet en heel veel het 7e en het 8e gebod. Ze waren dieven. Op onwettige wijze namen ze offervlees weg. Normaal gesproken mochten ze dat alleen rauw ontvangen. Maar ze haalden het zelfs uit de potten en pannen als daar een offeraar met het gezin bezig was een offermaaltijd te bereiden. Ze namen het gewoon weg en als ze niet kregen dan begonnen ze te dreigen. Ze waren dus ook rovers, die onder geweld en met geweld dingen proberen te ontvreemden. Er kwamen ook prostituees in het heiligdom, die met Hofni en Pinhas sliepen. En bij dat alles was Eli oud geworden. O ja, hij zegt soms nog wel eens wat, we hebben het gelezen, aangrijpende woorden. Maar uit heel de geschiedenis kunnen we opmaken dat Eli soms zo moedeloos en hopeloos was. Dat hij de kracht niet meer had om te waarschuwen. Dat hij er geen zuur gezicht voor over had. En zo is het huis des Heren te Silo een plaats geworden. Een spelonk geworden, zou je kunnen zeggen, van ongerechtigheden. En te midden van al die goddeloze dingen en die onheilige praktijken groeide de kleine Samuel op. Je zou toch zeggen, kan dat wel goed gaan? Is dat nou wel verantwoord om je kleine jongen in zo'n goddeloze omgeving achter te laten? Kon Samuel daar wel zijn? Hoe kon zo'n kleine jongen bestand zijn tegen zo'n goddeloze omgeving? En toch kon het. Want is het u ook zo opgevallen dat je regelmatig van Samuel leest dat de Heere met hem was? Dan kun je overal zijn. Nee, dan wil je niet overal meer komen. Dan ga je natuurlijk niet naar een bioscoop. Met de gedachte, ja, als de Heere met me is, dan zal ik daar niet zondigen. Nee, als de Heere met je is, wil je er helemaal niet meer komen. Maar soms moet je wel eens op van die plekken komen. Vanwege je werk of vanwege een studie. Waar je vreselijk tegenop ziet. Maar als je met de Heere mag gaan, dan kun je er wel zijn. Want dan zal de Heere je beschermen. Daar zal de Heer je bewaren. Denk maar eens aan die drie vrienden van Daniël. Die konden ook in het dal van Dura zijn, met de Heer. En ze bleven standvastig en zondigden niet. Ja, de Heer bewaarde Samuel. Hij werkte ook in het hart van Samuel, zodat Samuel heel dicht bij de Heer mocht leven. In vers 18 staat het heel eenvoudig beschreven, doch Samuel diende voor het aangezicht des Heeren. Heel eenvoudig gezegd, hij was continu onder het wakend oog van de Heer. En dat wist Samuel. En terwijl Samuel in Silo is, onder dat wakende oog van de Heer, is op grote afstand in Rama moeder Hanna. En er gaat geen dag voorbij, dat weet ik zeker, of Samuel was in haar gedachten en in haar hart. Ook al was Samuel niet meer onder haar hoede, toch bleef Hanna zijn moeder. En kwam ook haar trouwe zorg over oudste zoon duidelijk openbaar. Trouwens, die trouwe zorg die zij als moeder mocht besteden aan haar oudste zoon, die mocht ze ook geven aan meer kinderen die ze van de Heere heeft ontvangen. En dat is dan ook het laatste wat we van Hanna lezen in het heilige woord van God. En daarmee sluiten we hiermee de serie over deze Godvrezende vrouw af. En we schrijven als thema boven de laatste preek, Hanna, een gezegende moeder. Twee gedachten, de trouwe zorg voor Samuel en de uitbreiding van haar gezin. Hanna, een gezegende moeder. Twee gedachten, de trouwe zorg voor Samuel en de uitbreiding van haar gezin. Ja, ik zei het zojuist al, Hanna had een groot vertrouwen op de Heere. En daarom kon ze haar kleine jongen achterlaten in Silo. Ze wist het, de Heere die altijd voor mij gezorgd heeft, zal ook voor mijn jongen zorgen. Ik heb hem aan hem overgegeven. Hij mag staan in de dienst des Heeren. Zal de Heere daar niet met hem zijn? Maar dat laat natuurlijk niet weg, gemeente, dat de Heere daarbij wel mensen gaat inschakelen om voor zo'n kleine jongen te kunnen zorgen in de tempel. In de tabernakel, want we weten het nog wel, jongens en meisjes, hij was nog maar 3, 4 hoogstens. En dan niet meer onder de zorg van moeder. Wie zou er nou toch voor die kleine Samuel hebben gezorgd? Wie zal het toch over hem ontfermd hebben? Ja, natuurlijk Eli, zegt iemand. Nou zeker, dat heeft Eli ook gedaan. Tot op zekere hoogte heeft die oude Eli zich over dit kleine jongetje ontfermd. En er is ook een nauwe band ontstaan tussen de oude Eli en die kleine jongen. Dagelijks deed Samuel kleine werkjes voor Eli. En zo diende hij de Heeren in zijn heiligdom. Samuel had ook iets van Eli gekregen. Dat vinden we niet zo heel duidelijk in de Bijbel terug, maar we zullen er nog meer van horen. Eli die heeft de kleine Samuel een efod gegeven. In vers 18 wordt dat een linnen lijfrok genoemd. En daarnaast maakte Hanna een rok voor hem. Het gaat hier om twee onderscheiden kledingstukken. Ik kom daar straks nog even terug, maar ik wil er nu even op wijzen. Die efod, die had Samuel dus van Eli gekregen. En dan kunnen we uit opmaken dat Eli zich echt wel over die kleine jongen ontfermd had. Maar dat was heel beperkt. Eli was een oude man geworden. En wat gebeurt er als je ouder wordt, dan raak je je energie kwijt. Daarbij blijkt uit de Bijbel ook dat zijn zicht in zijn ogen minder werd. En daarom kon die Eli natuurlijk niet volledig voor die kleine jongen zorgen. Wie heeft dat dan wel gedaan? Hoe moeten we ons dat nou toch voorstellen, die jongen daar in de tabernakel? U gelooft toch niet dat Eli gevraagd heeft aan de vrouwen, als die er waren, van Hofni en Pinaas of die over die kleine jongen wilden ontfermen? Nee, daar heeft die kleine Samuel wel ver vandaan gehouden. Tijdens de voorbereiding kwam ik een veronderstelling tegen die best wel eens waar kon zijn. Om het ons zomaar eens voor te stellen. En dan ga ik eerst met u naar Exodus 38 vers 8. Daar beschrijft Mozes over vrouwen die te hoop kwamen voor de deur van de tent des samenkomst. Wat waren dat voor vrouwen? Dat waren vrouwen die kwamen koperen spiegels brengen bij de tabernakel. Want die twee mannen die door de Heilige Geest met grote gaven waren begiftigd om allerlei dingen voor de tabernakel te maken, Bezaliel en Aholiab, die maakten van het koperen wasvat. Maar van die vrouwen staat iets heel bijzonders. U hoorde het me misschien net zeggen. Zij kwamen te hoop bij de tabernakel. En daar wordt in het Hebreeuws een woord gebruikt, dat betekent, ze kwamen naar de tabernakel om te strijden, om te ijveren voor de dienst des Heren. Die vrouwen kwamen met goede bedoelingen naar de tabernakel. Ze wilden zich inzetten voor de dienst des Heren. Door dat koper te brengen, waarvan dat koperen wasvat gemaakt kan worden. Het waren vrouwen die bereid waren om verschillende activiteiten, verschillende werkzaamheden te doen voor het huis des Heren. Tussen twee haakjes, dan ziet u gelijk hoe een belangrijke plaats vrouwen en meisjes hebben in het midden van de gemeente. Maar nu lees ik in ons teksthoofdstuk diezelfde uitdrukking. Namelijk in vers 22, daar lezen we opnieuw van vrouwen die met hopen samenkwamen aan de deur van de tende samenkomst. Maar o, deze vrouwen kwamen met hele andere bedoelingen als die vrouwen die we tegenkwamen in Exodus 38. Deze vrouwen, zo hebben we samen gelezen, kwamen als zondaressen, die de zonden uitleefden. Zij kwamen als prostituees. Maar zo las ik, dat wil nog niet zeggen dat er onder die vrouwen die met hopen tot de tabernakel kwamen, waarvan de meesten zondige bedoeling hadden, ook vrouwen waren die met goede bedoelingen naar Gods huis kwamen. Omdat juist ook nu weer die uitdrukking wordt gebruikt, met hopen samenkomen. En het is best aannemelijk dat onder die vrouwen die samenkwamen, ook nog vrouwen waren die net als Hanna de Heere oprecht mochten vrezen. Want de Heer had in die donkere tijd zijn kerk nog wel. Al was het een kleine kerk geworden, Hanna was niet de enige die de Heere vreesde. Maar er zullen er ongetwijfeld nog meer geweest zijn. En het zou best wel eens kunnen, gemeente, dat er onder die vrouwen die met hopen samenkwamen, ook van die Hanna's waren. Die de Heere lief hadden. Die de Heere wilden dienen. En die ook verschillende werkzaamheden deden in de tabernakel. En als dat zo zou zijn, dan ligt het toch voor de hand dat Eli die godvrezende vrouwen gevraagd zou hebben om zich ook over die kleine Samuel te kunnen ontfermen. Maar hoe het ook zij, één ding is duidelijk. De Heere was met de kleine jongen. De Heere was met Samuel. En hij schakelde Eli in, inderdaad, om voor hem te zorgen. En mogelijk ook een aantal van die vrouwen. Maar de Heere schakelde ook Hanna in, al was ze op afstand. Want Hanna bleef voor Samuel zorgen. Wat deed zij dan? U kunt het vinden in vers 19. En zijn moeder maakte hem een kleine rok. En bracht hem dien van jaar tot jaar als hij opkwam met haar man om het jaarlijks offer te offeren. Nee, natuurlijk is Hanna haar jongen niet vergeten. Hoe zou het kunnen? Dagelijks dacht ze aan hem. En ik geloof, gemeente, als Hanna 's morgens wakker werd en ze zocht de eenzaamheid op en ze boog haar knieën voor Gods aangezicht, dat ze niet alleen voor zichzelf bad, niet alleen voor Elkana, maar dat ze ook haar kleine jongen aan de Heere opdroeg. En dat doen wij toch ook, ouders, grootouders. En hoe groter je nageslacht wordt, hoe langer je op je knieën ligt, toch? Om ze allemaal eens één voor één aan de Heere op te dragen. Hanna, die in de weg van het gebed deze jongen uit de hand van de Heere ontvangen had en hem ook de naam Samuel gegeven heeft, want ik heb hem van de Heere ontvangen, van de Heere gebeden, die is haar jongen blijven opdragen aan de troon der genade. Maar Hanna was ook een vrouw die niet alleen bad, maar ook werkte. Want ze maakte elk jaar een nieuwe rok voor Samuel. Nee, niet omdat de rok van Samuel versleten was, want de kleding in de tijd van de Bijbel was van een goede kwaliteit, wat niet zomaar versleet. Maar heel eenvoudig, omdat Samuel groter werd, jongens en meisjes. Hij groeide net als jullie. Jullie moeten straks ook voor de winter weer nieuwe kleren. Nou, zo heeft Hanna ook voor haar jongen gezorgd. En dacht, mijn jongen moet ook een nieuwe rok hebben. Wat een trouwe zorg voor Samuel. Wat een mooie taak van een moeder voor kinderen. Moeders, mag uw zorg zo ook zijn voor uw kinderen? O, het is een grote zegen als de Heer je de gave gegeven heeft om zelf kleding te kunnen maken. Nee, dat kan niet iedereen, dat hoeft ook niet iedereen. Maar het is wel iets rijks als je dat kan. Het is ook al zo'n zegen als je voor je kinderen mag zorgen. Als er toch elke keer weer kleding mag komen om je kinderen te kunnen aankleden, ook als de winter weer voor de deur staat. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar het is helemaal nog niet zo makkelijk om nette kleding te kopen in deze tijd. Wat ook nog eens een beetje betaalbaar is. En toch geloof ik, als je ook deze dingen eenvoudig aan de Heere voorlegt, en je mag zo'n afhankelijk leven kennen net als Hanna, dat de Heere ook in die dingen wil voorzien, leven we ook zo afhankelijk. Dat ook de kleding heel concreet voor onze kinderen een gebedszaak is. Dat is niet kinderachtig, dat is kinderlijk. Want de Heer wil overal voor zorgen. Hanna maakte dus elk jaar een nieuwe rok voor Samuel. Samuel liep dus niet in te kleine kleding en liep ook niet in te grote kleding. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, het woord dat hier gebruikt wordt in de grondtekst laat ons weten dat het niet zomaar een algemeen kledingstuk geweest is wat Hanna heeft gemaakt. Het wordt een rok genoemd en dat is ook zo. Maar uit de grondtekst blijkt dat het een rok is geweest die zonder naad geweven is. Aan één stuk. Dus niet een kledingstuk dat aan elkaar genaaid is van verschillende lappen, maar uit één stuk geweven van boven naar beneden zonder een naad. Dat staat er in de grondtekst. En juist dat laat ons zien dat het hier niet om een algemeen kledingstuk ging, maar dat het om een bijzonder kledingstuk ging wat Hanna voor haar jongen maakte. Een kledingstuk dat een zekere welstand openbaarde en dat iets liet zien van aanzien. De hoge priester, jongelui, droeg ook zo'n kleed. Bij hem was het hemelsblauw. Hij droeg het over een witte mantel. Volgens de Joodse overleveringen was het een mouwloos kleed dat je over dat witte onderkleed droeg. En bij de hoge priester was dat dus hemelsblauw. Maar ook de priesters en de levieten droegen zo'n kleed. Alleen zij droegen een wit kleed. Koning David had zo'n kleed ook. Hij droeg die rok toen hij huppelde voor de ark. Het was een kleed dat iets uitstraalde van het dienen van de Heere. En nu had Hanna haar jongen afgestaan aan de dienst des Heeren. En in dat besef wilde ze dat de kleine Samuel in de tabernakel zo'n kleed zou dragen. Want haar jongen was met heilig werk bezig. Haar jongen was op een heilige plaats. Daar waar de Heere werd gediend door degene die hem vreesden. Daar waar de offers werden gebracht. Daar waar het bloed werd gebracht op de ark. Daar waar de priesters zegenden. Op die heilige plaats had Hanna haar jongen afgestaan en daarom voelde ze, de Heere moet daar gediend worden en de Heer is heilig, daarom moet ook mijn jongen een waardig kleed dragen. En daarin ligt ook alweer een les. Hoe komen wij naar Gods huis? Want dit kerkgebouw is heilig. U bevindt zich op een zeer heilige plaats. U kunt dit gebouw niet vergelijken met uw woonhuis. Dit is het huis des Heren. Hier daalt de Heere af door middel van zijn woord. Hier komt de Heere in de sacramenten. En daarom mag het ook in onze kleding tot uitdrukking komen als wij dit heiligdom betreden. Als wij hier in het heiligdom aanwezig zijn. Houden we daar rekening mee dat we ons bevinden op heilige grond. Voor het aangezicht van de heilige God. O Hanna was zich daar zo van bewust, is het aan het begin van haar lofzang al niet duidelijk naar voren gekomen, als zij daar zegt, er is niemand heilig gelijk de Heere, want er is niemand dan gij, en er is geen rotssteen dan onze God. O Hanna, die was zich daar zeer van bewust, en daarom heeft ze die rok gemaakt, geweven, van boven naar beneden. En daar moest de kleine Samuel mee dienen in het heiligdom. Dus we moeten het ons zomaar voorstellen, en jullie ook jongens en meisjes, dat de kleine Samuel eigenlijk 3 kledingstukken aan had. Eerst een soort onderrok met lange mouwen. Daarover dus die rok die Hanna maakte, zonder mouwen. En daaroverheen droeg hij een linnen lijfrok, de efod. Die had hij van Eli gekregen. Je zou kunnen zeggen, het had de vorm van een kort vest, op de schouders aan elkaar vastgemaakt en aan de middel aan elkaar vastgemaakt. En daarmee erkende Eli dat de kleine Samuel een dienaar was in het heiligdom. En als die kleine jongen zich zo voortbewoog door de tabernakel, dan ging er als het ware een prediking van uit. Ook van die efod. Die efod die ook te maken had met het heiligdom des Heren. Als die kleine Samuel zijn werkzaamheden deed in die kleding, dan ging er van die efod deze prediking uit. Zijt heilig, want ik ben heilig. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. En dat te midden van al die goddeloze praktijken van Hofni en Pinaas was die kleine Samuel als een levende prediking. Bent u zo'n levende prediking in het midden van de gemeente? Straalt er ook van jou wat uit? Kunnen anderen aan je zien dat je de Heere oprecht lief heeft en dat je hem wilt dienen, dat je zo graag in Gods huis komt? Zo deed Samuel zijn werk. En elke dag, elk jaar, kreeg hij zo'n nieuwe rok van zijn moeder. Weet u, en ik denk dat er in ons midden zijn die met hun gedachten daar al terechtgekomen zijn, wie ook zo'n rok heeft gedragen, zo'n geweven rok zonder naad, weet je het jongens en meisjes? De Heere Jezus. Want ik lees in Johannes 19 vers 23, de krijgsknechten dan, als ze Jezus gekruisigd hadden, namen zijn klederen en maakten 4 delen, voor elke krijgsknecht een deel, en de rok. De rok nu was zonder naad, van bovenaf geheel geweven. Die rok mocht niet verscheurd worden. De soldaten hebben het lot geworpen over die rok, en een van die soldaten is aan het einde van de dag met deze rok naar huis gegaan, met die naadloos geweven rok van de Heer Jezus Christus. En nou kom ik bij zo'n groot contrast tussen de kleine Samuel en de Heer Jezus Christus. De kleine Samuel mocht dienen voor het aangezicht van de Heer in de tabernakel. En terwijl hij diende, dienstbaar was voor het aangezicht des Heren, droeg hij die rok. Maar toen Christus op het hoogtepunt, ik moet zeggen op het dieptepunt van zijn dienstwerk kwam, moest die rok uit. En kwam de Heer Jezus Christus naakt te hangen aan de kruispaal op Golgotha. En mag ik u eens vragen, bent u er bevindelijk al achter gekomen waarom dat nu moest? Omdat u zo naakt bent. Daarom moest Christus naakt aan het kruis. Ja, dominee, wat betekent dat toch? Ik hoor dat wel meer, een naakte zondaar. Een zondaar is naakt. Wat betekent dat dan? U kent de bekende woorden uit Openbaringen 3 vers 17. Waar Johannes schrijft aan de gemeente van Laodicea. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden en heb geen dings gebreks. En gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. En dan schrijven de kanttekeningen zo heel terecht bij dat woordje naakt. Het missen van de ware gerechtigheid en heiligheid die voor God geldt. Gemeente, bent u er al achter gekomen wat uw geestelijke naaktheid is? U staat niet meer recht voor God. U bent een en al onheiligheid. U bent vuil vanwege uw zonden. U bent bekleed met de lompen van uw ongerechtigheden. En we zijn zo degelijk, we zijn zo rechtzinnig, dat we onszelf klederen hebben aangetrokken met onze eigen goede werken en eigen gerechtigheden. En we denken allemaal heimelijk, stiekem in ons hart, dat we zo voor God nog wel kunnen bestaan. En dat het straks nog wel mee zal vallen. Maar het valt niet mee. Als u voor God moet verschijnen met de lompen van uw ongerechtigheden en met de klederen van uw eigen gerechtigheden, dan ga je eeuwig mee verloren. En daarom hoop ik zo dat u eraan ontdekt wordt, dat u u daarmee hebt gekleed, maar dat u met al die klederen van uzelf niets anders bent dan in Gods oog een naakte zondaar. Want u bent niet rechtvaardig van nature en u bent niet heilig voor God. Zalig die mens die eraan ontdekt wordt. Die wordt geestelijk een ontblote zondaar, een naakte zondaar voor God met een hemelhoge schuld. Die moet bekleed worden met een ander kleed. Dat is het kleed van Christus gerechtigheid, wat hij als een naakte borg geweven heeft met zijn bittere lijden en sterven. Toen hij de zonde en de schuld heeft weggedragen om die eeuwige gerechtigheid en die eeuwige heiligheid te verwerven, om daar zo'n zwarte zondaar mee te gaan bekleden. O, dat kleed van de Heer Jezus, dat is nog veel mooier, nog veel sterker dan de naadloze rok die hij in zijn leven gedragen heeft. En de naadloze rok die Hanna weefde voor Samuel. Het zijn die helder sneeuwwitte klederen van Jezus gerechtigheid, van Jezus heiligheid, waarmee hij de naaktheid van een zondaar gaat bedekken. Werd de verloren zoon ook niet met dat kleed bekleed. Toen hij daar thuis kwam met de lompen van zijn zonde en schuld. Maar al die lompen moesten uit. O gemeente, we moeten ontkleed worden. En dat zal de Heer ook doen als hij u gaat zalig maken. Laat dan alles maar van je afnemen. Laat je dan maar een naakte zondaar worden voor God. Want het blijft waar. Moede kom ik. Arm en naakt. Tot de God die zalig maakt. En wat wordt het een blijdschap. Als je dan mag ontdekken. Dat er zo'n kleed klaar ligt. Nee, dat hoeft niet nog gemaakt te worden. Maar het hangt al klaar voor u naakte zondaar. Om u daarmee te bekleden. O, toen de vader van die verloren zoon. Zijn jongen weer thuis had. Toen heeft hij het gezegd. Breng hiervoor het beste kleed. Doe het hem aan. En toen zei hij erbij, laat ons vrolijk zijn. En het is gebeurd. Ze begonnen vrolijk te zijn. En dat kennen alle zondaren die bekleed worden met dat kleed van Christus gerechtigheid. die vergeving van zonden mogen ontvangen door dat dierbare bloed. O, die worden zo verheugd in hun ziel. Hun hart wordt zo vol van blijdschap, dat ze met Jesaja gaan zingen. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. Nee, dat doe je zelf niet aan, maar Hij gaat je ermee bekleden met de mantel der gerechtigheid. Heeft Hij mij omgedaan, gelijk een bruidegom zich met priestelijk sieraad versiert. En als een bruid zich versiert met haar gereedschap. Kijk, gemeente, en dat kleed van de vergeving van zonde, van Christus gerechtigheid, hoeft niet elke keer opnieuw gemaakt te worden, zoals bij Samuel. Het hoeft niet elke keer groter gemaakt te worden, want het past precies. Het is een zeer duurzaam kleed dat precies past bij zo'n arme, naakte zondaar die buiten Christus niet meer kan. Het is niet te klein, het is niet te groot. Het is ook een kleed dat nooit zal verouden, het zal ook nooit verslijten. Maar het zal bestaan tot in der eeuwigheid. Draagt u het al? Hoe misschien heb je het zien hangen in de kleedkamer van de Heer Jezus Christus. En is het je hartelijke begeerte, kun je maar niet rusten voordat je het kleed hebt ontvangen. Blijf maar bedelen. Rust niet voordat je bekleed bent met dat kleed. Of draag je nog die versleten kleding van je eigen gerechtigheden. De lompen van je ongerechtigheden. O, laat je ontkleden. Er ligt een kleed klaar voor de grootste der zondaren. Het witte kleed van de Heer Jezus Christus. Het bruiloftskleed waarvan de dichter zingt. In gestikte klederen zal ze tot de koning worden geleid. We gaan naar onze tweede gedachte. Want Hanna's moederzorg ging niet alleen uit naar Samuel, maar ook naar de andere kinderen die ze kreeg. De uitbreiding van haar gezin. Hanna maakte dus elk jaar een nieuwe rok voor Samuel. En elk jaar ging ze ook weer met Elkana en de anderen. We lezen voor de rest niets meer van Peninna en haar kinderen. Maar laten we er maar van uitgaan dat ze ook meegingen naar de tabernakel in Silo. En dan nam ze het kledingstuk mee. En dan weten we nog wel wat er bij zo'n bezoek gebeurde. Dan werden de offers gebracht, het jaarlijkse dankoffer. Daarna gingen ze samen de offermaaltijd eten. Eens had Hanna daar ook gezeten, oversteld van verdriet. Toen was ze bij die maaltijd weggelopen en had een plekje gevonden in de tabernakel om te bidden, om haar hart uit te storten, om te bidden om een mannelijk zaad, een zoon. En nu ze voor de eerste keer weer meegaat... nadat ze haar jongen heeft achtergelaten, neemt ze zo'n kleed mee. Want ze weet het, mijn kind is daar. Wat zal ze met een groot verlangen naar het huis des Heren zijn gegaan. Allereerst omdat ze daar de Heren weer mag ontmoeten. Maar ook omdat haar kleine jongen daar is. En ze hem weer zal zien. En ze hem weer zal spreken. Maar hoe zou dat met Samuel geweest zijn? Die wist natuurlijk best wanneer er weer zo'n grote feestdag was, denk je niet, jongens en meisjes? Zou die niet bij de deur gestaan hebben? Om uit te zien naar zijn moeder, met wie hij zo'n goede band had gekregen? Ik geloof het vast. En als Hanna en Elkana daar aankwamen, dan heeft de jonge Samuel zijn werkzaamheden even opzij gelegd. En ging hij bij dat gezin staan om ook dat offer mee te maken. En heeft hij ook daarna aan de maaltijd gezeten om samen met zijn moeder en zijn vader te eten. En er was alle ruimte om met elkaar te spreken. Hoe kostbaar zijn die momenten geweest voor Hanna en Samuel, denkt u niet? Waar zouden ze het samen over gehad hebben? Waar spreekt u wel eens over aan tafel? Met je kinderen. Zouden ze niet gesproken hebben over de goedheid des Heren? zal Samuel niet op hele kinderlijke wijze verteld hebben hoe goed hij het had in Silo, hoe lief hij de Heere had, en dat hij mag merken dat hij de Heere steeds meer en meer ging kennen als het ging om zijn persoonlijk geestelijk leven. Nee, hij wist nog niet wat het was om ambtelijk geroepen te worden. Dat kunnen we in het vervolg lezen. Maar hij kende de Heere wel met zijn hart, persoonlijk, als kleine jongen. Zou Hanna niet verblijd zijn geweest en verwonderd zijn geweest toen ze merkte dat haar jongen mocht groeien, dat het goed ging met haar jongen, ja, dat ze mocht bemerken dat haar kleine jongen groot werd bij de Heere. Is dat geen zegen? Als je als vaders en moeders, als grootouders of als gemeenteleden bij kinderen en jongeren de eerste ritselingen van het geestelijke leven mag bespeuren. Ja, dat je ook mag bemerken dat dat daar niet bij blijft, maar dat er een opwas mag komen in de genade. Zo was het bij Samuel ook. Hij werd niet alleen lichamelijk groter, maar hij werd ook geestelijk verdiept. Hij werd groot en aangenaam bij de Heere en in de grondtekst staat ook met de Heere. Hanna mag het merken als ze die eerste keer weer in Silo komt. Maar als ze dan die eerste keer daar weer komt, dan gebeurt er weer zoiets onvergetelijks in haar leven. U kunt het lezen in vers 20. En Eli zegende Elkana en zijn huisvrouw en zeide: de Heere geven u zaad uit deze vrouw voor de beden die zij de Heere afgebeden heeft. En ze gingen naar zijn plaats. Ik kan me zo voorstellen, gemeente, als ze daar waren, dat ze ook een ogenblik met Eli hebben gesproken. Dat kan toch niet anders? Ik geloof dat er tussen Eli en Hanna ook een goede band is ontstaan. En dan komt Hanna weer eens in de tabernakel. En ze krijgt weer een gesprek met de hoge priester Eli. En wat gaat Eli dan doen? Hij gaat zijn oude handen omhoog heffen en hij gaat Elkana en zijn huisvrouw zegenen. En met dat hij hen zegent, hoort Hanna dat ze een rijke belofte meekrijgen. En Hanna was een kind des Heren, dat weten wij. En Hanna kwam zo graag in Gods huis. En Hanna had geleerd om te luisteren. En luisterde naar de woorden van Eli, maar Hanna heeft verstaan, dit zijn geen woorden van Eli, maar dit zijn ten diepste de woorden van de Heere, die door middel van Eli tot ons komen. De Heere gaat ons zegenen, de Heere geeft ons zijn woord mee, de Heere geeft ons een rijke belofte mee. O, dat was voor Hanna niet de eerste keer. Was het jaren geleden ook niet zo gegaan? Toen ze zo geweend had en zo geworsteld had in haar nood en ellende, in haar grote benauwdheid, dat ze ook door middel van Eli de stem des Heren heeft mogen horen: gaat heen in vrede en de God Israëls zal uw beden geven die gij van hem gebeden hebt. Dat was een woord voor Hanna, zo heel persoonlijk. En met dat woord was ze werkzaam geworden en de Heer heeft dat woord willen vervullen. En nu ze weer in Gods huis is, krijgt ze weer een zegen. Een zegen bij God vandaan, een zegen uit de hemel. Kent u dat ook? Heb je ook van die onvergetelijke kerkdiensten in je leven? Dat echt de hemel openging en dat je uit de hemel gezegend werd en dat er een woord tot je persoonlijk werd gesproken. En dat niet één keer en ook niet heel lang geleden, maar telkens weer opnieuw. Weet u ervan, weet jij ervan, om het met een woord uit de Bijbel te zeggen, om met verse olie overgoten te worden? Hoe lang is het geleden dat de Heere door middel van de prediking in dit heiligdom of ergens anders zo heel persoonlijk tot je sprak? Weet u, als je oprecht de Heere mag vrezen, dan zie je er naar uit dat het elke zondag gebeurt. Want Gods dag is zo'n bijzondere dag voor je geworden. En Gods dienst is zo'n dierbare dienst. Die liefdedienst die doet toch zingen elke keer weer opnieuw. Zelfs al zit je misschien diep in de put en krijg je de woorden niet meer over je lippen, maar leeft het toch in je ziel. Hoe lieflijk, hoeveel heilgenot. O Heer, daar liggen scharen, God, zij mij toch uw huis en tempel zangen. Hoe branden mijn genegen heen, om zeren voor of in te treen. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Zo was het met Hanna. En haar verlangen werd opnieuw niet beschaamd. Opnieuw hoort ze van een rijke zegen. Ze zal samen met Elkana nog meer kinderen ontvangen. En met die rijke belofte is ze naar huis gegaan. Met die rijke belofte is ze opnieuw werkzaam geworden. Het staat er zo eenvoudig, en zij gingen naar zijn plaats, de plaats waar Elkana als hoofd van het gezin woonde met Hanna en de anderen. En daar in Rama, terwijl Hanna werkzaam was met dit rijke woord, bezocht de Heere Hanna. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar er zijn soms van die woordjes in de Heilige Schrift, die worden zo dierbaar. Hier heb je er weer een. De Heere bezocht Hanna. Een uitdrukking die je regelmatig in de Bijbel tegenkomt. Ja, dat kan in het negatieve zijn, dat kan in het positieve zijn. In Psalm 66 zingt de dichter, komt allen, ziet Gods wijze wegen. Wat is zijn werking hoge ducht? Het zij hij het mensdom met zijn zegen bezoekt of met zijn strenge tucht. Maar hier in onze tekst is het een en al positief. Als de Heere Hanna bezoekt, dan is dat een grote zegen. En weet u hoe hij dat doet? Als die trouwe verbondsgod, de Heere met allemaal hoofdletters, die nooit laat varen hetgeen hij begonnen is. Dat moet voor Hanna al een wonder zijn, dat die verbondsgod haar bezocht. Die God die met haar in een verbond is getreden. In een eeuwig verbond dat niet van wankelen zal wijken. O, ze heeft menigmaal gedacht dat ze buiten dat verbond stond. En dat ze niet ingeschakeld zou worden om de verbondsbeloften te vervullen. Dat het volk tot een groot volk zou worden. Maar de Heer heeft haar bezocht als die trouwe verbondsgod. En ze heeft een zoon ontvangen, maar het is diezelfde verbondsgod die haar nog meer kinderen gaat geven. 3 zonen en 2 dochters. In plaats van Samuel, die ze afgestaan heeft, in geloofsgehoorzaamheid aan de Heer en zijn dienst. Een grote gave van de Heer, voor Hanna en voor haar man Elkana. En ze hebben daarin de goedheid des Heren mogen opmerken. Ze hebben daarin mogen proeven de gunst van de Heren. Dat hij hen zo wilde zegenen. Dat hij zijn vleugelen over hen wilde uitbreiden. In deze geschonken zegen komt openbaar dat de Heer echt een beloner is. Van degenen die hem zoeken. En dat hij ook de geloofsgehoorzaamheid wil bekronen met zijn zegen. Kent u ook dit bezoeken van de Heere in uw leven? Dat de Heer u bezoekt met zijn zegeningen, ook in de praktijk van elke dag. Als je in tere afhankelijkheid mag leven met de Heere. En je kan niet meer zonder hem leven. Dan zult u gaan opmerken, ook echt bewust beleven. Dat als de Heere komt met zijn zegeningen, dat hij u in zijn gunst bezoekt. Zo lees ik in Rut 1 vers 6 bijvoorbeeld, dat de Heer het volk Israël weer had bezocht, gevende hun brood. En dat is voor Naomi, die weggevlucht was onder de tuchtende hand van de Heer, een groot wonder geworden. O, haar wegvluchten is tot schuld geworden in Moab. En de Heer heeft haar wel hard willen kastijden en toch niet willen overgeven aan de dood. En toen kreeg zij weer worstelingen aan de troon der genade. Ze kreeg weer werkzaamheden of de Heer zijn volk wilde gedenken. En toen kreeg ze dat gerucht in Moab te horen dat de Heer zijn volk weer bezocht had, gevende hun brood. Dat deed haar opstaan en teruggaan naar Israël, naar Bethlehem. En zal het in haar hart niet geleefd hebben, de verwondering dat ondanks alles de Heer toch weer bezocht heeft met die tijdelijke zegeningen van brood, van voedsel, dat het is gaan zingen. Wat is de mens? O God, wat ben ik, o Heere, wat is mijn volk, o Heere, dat gij onze gedenkt, de zoon des mensen, dat gij hem bezoekt? Ja, het is een grote zegen, als je zulke bezoeken mag kennen, in het dagelijkse leven. Maar ik vind nog een veel groter wonder in de schrift, gemeente. God heeft zijn volk niet alleen bezocht met de tijdelijke zegeningen, maar heeft zijn volk ook bezocht met de allergrootste zegen die er is. Nog groter dan de 6 kinderen van Hanna. Nog groter dan het brood van voor Naomi en haar volk. Welke zegen? Dan gaan we nog een keertje naar Hebron, een andere stad in het land Kanaan. Daar hoor ik een oude man zingen. Een priester. Zijn naam is Zacharias. En zijn ziel is vervuld met verwondering. Zijn ziel is vervuld met de eer Gods. En zijn mond wordt opengebroken door de kracht van de Heilige Geest. En hij zingt het uit. Geloofd zij de Heere, de God Israëls. Want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volk. God heeft zijn volk bezocht, gevende hen Christus. Kunt u Zacharias nazingen? Heeft de Heer u zo al heel persoonlijk bezocht, gevende u Christus? De zaligmaker, het kind van Bethlehem. Weet u wie zo door de Heere worden bezocht? Degene die met Hanna de verlossing in Israël verwachten. Of met Simeon de vertroosting in Israël verwachten. Dat zijn die mensen die werkzaam zijn geworden met de beloften. Dat zijn mensen die buiten Christus niet meer leven kunnen. Die bekendgemaakt zijn met hun hemelhoge schuld, met hun openstaande schuld voor God. Wie is dat in ons midden? Wie is hier zo'n arme zondaar die niet meer weet hoe die verlost moet worden uit al zijn benauwdheden? Wie is het in ons midden die niet meer weet hoe hij ooit getroost zal worden in zijn grote smart? Die denkt, als de Heere niet overkomt, ga ik eeuwig verloren. En dan weet je vanuit je opvoeding wel, en dan weet je vanuit het woord wel, dat er een zaligmaker is. Maar dan gaat het leven, hoor. Dan gaat er iets in je ziel geboren worden dat zegt, en ik moet hem hebben. En als ik hem niet heb, ga ik eeuwig verloren. En je kan niet rusten voordat hij aan u geopenbaard is, voordat hij als ware in uw armen neergelegd is. En wat wordt dan het wonder groot als de hemel open gaat en de Heere gaat je bezoeken. Gevende u Christus. Dan zal de Heilige Geest zoveel geloof geven in je ziel, dat je met Thomas gaat zeggen, mijn Heer en mijn God. Dan kun je niet meer bij hem vandaan blijven. Dan kan het geloof niet meer ongeoefend blijven. Maar dan zal het geloof als een hand zich uitstrekken naar hem, om hem aan te raken, om hem te mogen aannemen. Om in hem alles te vinden wat nodig is om zalig te worden. zalig om zo bezocht te worden door de Heere met Christus. Hanna werd bezocht door de Heere. En ze kreeg nog 5 kinderen, zo laat de geschiedenis ons weten. Een grote gave voor haar man, maar ook een opgave. Want elke keer als er weer een kind werd geboren in Rama, kreeg ze er werk bij. Op haar knieën voor God. Want zou Hanna niet verstaan hebben, elke keer als er weer een kind werd geboren, o God, wie zal haar reine geven uit een onreine, niet één. Heren, heb ik weer een kind ontvangen, maar het is in zonde ontvangen en geboren. Heren, mag dit kind bekeerd worden. Heren, mag dit kind net als Samuel, daar hebt u het toch ook gedaan. Zou u het ook bij mijn andere kinderen willen doen, heren? Want ze moeten allemaal bekeerd worden. Ze hebben allemaal een ziel voor de eeuwigheid, heren. Zou Hanna zo niet geworsteld hebben? O, wat de vrucht is, weten we niet. We weten niet eens wie die andere kinderen zijn geweest. De Heere weet het. Het is trouwens niet vanzelfsprekend dat als een moeder zo mag worstelen voor haar nageslacht, dat ze allemaal zalig worden. Dat laat de Bijbel ook duidelijk zien. En toch is het mij wel eens tot troost geweest, gemeente. En ik hoop dat u dat ook mag kennen. Zien op je eigen gezin. Dat er ook voorbeelden in de schrift beschreven staan van een godzalig gezinsleven. Waarbij vader en moeder en de kinderen allemaal de Heere mogen vrezen. En geven zulke voorbeelden in het heilige woord van God nou geen verwachting voor ons nageslacht? Voor de toekomst van onze gemeente? Want onze kinderen zullen straks toch onze gemeente moeten voortzetten? O ja, we hebben er geen recht op. En onze kinderen hebben er ook geen recht op. Allemaal in zonde ontvangen en geboren. Aan allerhande ellende. Ja, aan de verdoemenis onderworpen. Maar om nou vanuit die werkelijkheid eens ogen des geloofs te mogen krijgen. Op die God des verbonds. Die tot in het late nageslacht zal doorgaan met zijn werk. Dan denk ik aan Mirjam, Aaron en Mozes, 3 kinderen die God mochten vrezen, samen met hun ouders. Dan denk ik aan Maria, Martha en Lazarus, die alle 3 door het geloof aan Christus waren verbonden. Dan denk ik aan de dochters van de evangelist Filippus, waarvan de Bijbel duidelijk zegt dat zij de Heere mochten vrezen. Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Zou de Heere ook in deze tijd dat niet willen geven, dat vaders en moeders en hun kinderen, ja dan een hele gemeente, de Heere zou mogen vrezen? Opdat we straks voor de troon van God zouden staan? Heel de gemeente, in deze wetenschap, verlost door het bloed van Christus, zou bij de Heere iets te wonderlijk zijn om dan daar te mogen staan en op goede gronden te mogen zeggen, zie, o drieënige God, hier zijn wij en de kinderen die Gij ons gegeven heeft. Amen. laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, zo mocht het woord weer uitgaan ook deze morgen. Het laatste gedeelte over de Godvrezende Hanna. Geef dat wij zo'n leven mogen kennen, Heere. Om ook te mogen worstelen voor de kinderen als we die mogen hebben. Voor het zaad van de gemeente. En zou u ons niet willen begeven en niet willen verlaten. Geef, Heere, dat ook onder de jongens en meisjes en jongeren als die Samuels worden gevonden. Heere, u wilt het toch nog werken. Denk nog aan uw verbond. En leid ons en leer ons elke keer weer. Hartelijk dank dat we zo bij elkaar mochten zijn. Geef dat we niet zullen rusten voordat we bekleed mogen zijn met dat kleed wat u, Heer Jezus, hebt willen weven op de kruisheuvel Golgotha. Wilt u ook vanavond weer in ons midden zijn als we naar het onderwijs van de catechismus gaan luisteren. Heere, wilt u ons leiden door uw Heilige Geest. Zegen ook het werk van de zondagsschool. Wij hebben dat alles niet verdiend, maar vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 103, het 9e vers. Maar zeer in gunst zal over die hem vrezen. 103, vers 9. Heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.